We gaan lezen uit Openbaring 6. Tweede keer dat we over dit hoofdstuk met elkaar nadenken. En we zijn inmiddels alweer op de 13e avond aangekomen. Vanaf vers 9, Openbaring 6. We hebben de eerste vier zegels de vorige maal even met elkaar bekeken. Ik ga er zo nog wel iets over zeggen. En nu kijken we naar het vijfde en het zesde zegel. En we lezen dus Openbaring 6, Telos vertaling, vanaf vers 9. En toen het lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem en zeiden: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaaf en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij voltallig zouden zijn. En ik zag toen het lam het zesde zegel openen, en er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de hele maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. En de koningen van de aarde en de grote en de overste over duizenden, de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen: valt op ons. Verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Tot zover. Tot nu toe de lezing uit het woord. Ja, we hebben het woord. Hè? Dat is zo heerlijk, toch? En het is gewoon mijn verlangen dat de mensen die dit horen, die hier zijn, dat zij ook die honger krijgen naar het woord van God. Want het woord van God is gewoon ons gegeven. En in deze tijd waarin wij nu leven, hebben wij in dat woord alles wat we nodig hebben. We hoeven ons niet uit te strekken naar andere dingen, ervaringen of wat dan ook. Het woord van God is zo belangrijk. En ik vind het dan ook zo jammer dat, dat er ook gelovigen zijn die hun steun en hun, hoe zal ik het zeggen, hun geestelijk leven zoeken in alleen muziek of alleen, noem het maar op, maar niet in het woord. Snap je? Dat is zo belangrijk. Goed, even wat inleidende dingen, want dat is wel belangrijk. De gemeente van God, het lichaam van Christus, dat was een verborgenheid. Tot aan de apostelen en de profeten van het Nieuwe Testament. Dus wij, als wij geloven in de Heer Jezus Christus en wij hebben het evangelie van onze behoudenis aanvaard en geloofd, dan zijn we verzegeld met de Heilige Geest. En dan zijn we ingevoegd door één geest tot één lichaam gedoopt. In de kracht van die ene geest zijn we door de Heer Jezus, hè, tot één lichaam, tot zijn lichaam gedoopt. We zijn door die geest in dat ene lichaam ingedoopt. En we zijn nu, wij vormen nu met z'n allen samen de Heer Jezus Christus op aarde. Toch bijzonder, hè? U bent het zout van de aarde. Dus als wij er niet zouden zijn, de gelovigen, dan zou het op aarde binnen de kortste keer een gigantische chaos worden en een gigantische stortvloed van duistere invloeden. Dat is nu nog niet. Want wij zijn het zout van de aarde. Bijzonder, hè? En dat is de weerhouder uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 en 7, die de wetteloze tegenhoudt. En je ziet overal vandaag dat de duisternis probeert steeds meer door te dringen in de maatschappij. Maar zolang het lichaam van Christus op aarde is, de Christus, het hoofd in de hemel en het lichaam op aarde, dan kan de duisternis uiteindelijk nog steeds niet ten volle de overhand krijgen. Dat wat we dus wel in het boek Openbaring vinden. Want daar is de Heilige Geest van de aarde weggenomen, omdat de gemeente wordt opgenomen in heerlijkheid, samen met al die andere ontslapen heiligen. Dat is bijzonder. Nou, die tekst heb ik daarboven aangezet. Daar kun je even zien dat dat ook echt Bijbels is. Daar staat dat Paulus schrijft in Efeze 3, vers 4 en 5. Daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus. Zie je dat? Nou, dat is een uitdrukking, de verborgenheid van Christus. Dat betekent dat er iets verborgen was. In het Oude Testament, dat staat er ook achter, hè, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt. Zoals hij nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. De verborgenheid van Christus is dat er nu een nieuwe mens is, waarvan Christus het hoofd is en de gemeente zijn lichaam. Dat is een hele nieuwe schepping, een nieuwe mens. Christus is natuurlijk niet geschapen. Maar wij die een nieuwe schepping zijn, zijn door God geschapen en met hem verbonden. En dus is dit uniek. Dit is een geheimenis, een verborgenheid. Dit is nooit onderwerp geweest van profetie. De dingen waar wij nu deel van uitmaken, zijn in het Oude Testament niet verkondigd. Wel in typen, hè, bijvoorbeeld als de knecht van Abraham een bruid gaat halen voor zijn zoon, dan zie je dat die knecht die daar niet genoemd wordt, Rebecca, eigenlijk versiert met de, ja, met de sieraden van de vader van Abraham. En hij praat met de bruid over Isaac. En zodra de bruid Rebecca Isaac ziet, is het alsof ze hem al kent. Zo is het nu. De Heilige Geest leert ons over de Heer Jezus zoveel, dat zodra hij komt, we al met hem bekend zijn. Als de bruiloft plaatsvindt. Dat is mooi, hè? Dus al deze dingen zijn een verborgenheid. Waarom vertel ik dat nou? Omdat je dan moet beseffen dat zodra het om het profetische woord gaat, de profetische zaken, de gemeente daar niet bij hoort. De gemeente is niet een onderwerp van profetie. Zij is een verborgenheid. Maar de profetie gaat over de heerlijkheid, het lijden en de heerlijkheid van Christus op aarde. Profetie heeft te maken met Gods raad, Gods wegen op aarde. Vooral de heerlijkheid van zijn zoon geopenbaard op aarde in zijn koningschap over Israël, het vrederijk, zijn heerschappij over de volken. En daarom zegt Petrus ook, tweede tekst van het blaadje, hè, zie je dat? Zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Zo totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dus die duistere plaats waarin wij nu leven, de wereld, daar zijn wij een zout in en ook een licht. Hè? Het licht, nou wat jij net vertelde, Arjan, moet ik zeggen, over die man die je gesproken hebt. Nou, je bent het licht van de wereld. Je getuigt dus van het licht van Gods genade. Maar je bent ook een zout, een bederfwerende macht in deze wereld. Dat is zo bijzonder, vind je niet? Ik ben daar zo blij mee dat ik daar deel van uit mag maken. Niet dat ik een volmaakt leven leid of zo, maar het feit dat God overal leden van Christus plaatst in Filipijnen, in Rusland, in Oekraïne, hè, maar ook in Spanje, in Jamaica, overal is dat zout. En dat bederfweert, is dat een woord? Het weert het kwaad. Het is gewoon heerlijk om te weten dat je daardoor het zout bent. Tegelijk ben je het licht. En we hebben een profetisch woord, zodat we gaan weten, wat gebeurt er in deze wereld? Hé, ik heb een lamp, ik heb het profetische woord. En dat schijnt op een duistere plaats. Snap je? En daarom moeten we acht geven op het profetische woord. En het boek Openbaring is profetie. Hoofdstuk 1, vers 3. Dus het gaat in het boek Openbaring niet over het lichaam van Christus. Of over, nou ja, de geheimenissen, de verborgenheden. Waar het in Efeze en Colossense wel over gaat. Het gaat daar over wat God op aarde aan het doen is. goed om dat even helder te hebben, ja? Nou, de geest van de profetie is altijd het getuigenis van Jezus, zegt Openbaar 19 vers 10. Dus God heeft in het Oude Testament verschillende malen voorzegd wat er met zijn Christus zou gebeuren. Je kunt dat lezen in 1 Petrus 1 vers 11 overigens, hè, dat God in de profetie getuigt van het lijden van Christus en van de heerlijkheden daarna. En het boek Openbaring laat zien de aanloop naar die heerlijkheden waarvan Jesaja zegt, nou ja, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En groot is de, komt er dan?
Heerlijkheid.
Bijna. Heer.
Schappij
die rust op zijn. Nou, dat laatste is dus waar Openbaring naartoe gaat. En het boek Openbaring vertelt ons dus de gebeurtenissen op aarde die voorafgaan aan de heerlijkheid van de openbaring van de Zoon van God op aarde. Ja? Het toont ons 7 gemeenten, 7 schalen, 7 bazuinen, 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen. Ik heb net in het najaar wat lezingen vastgelegd. In Doornspijk, 4 avonden, dus de 7 gemeenten, de 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen. Dat is het boek Openbaring, de 7 gemeenten. Het getuigenis van God op aarde, het christelijk getuigenis, heeft gefaald. De 7 zegels, de eerste beginnende inleidende oordelen, die leiden naar de komst van de Heer. De 7 bazuinen, de heerschappij van de 2 beesten. Het begin van de grote verdrukking. De 7 schalen. De laatste fase vlak voor de komst van de Heer Jezus. De directe uitgieting van Gods wraak op aarde. De toorn over de goddelozen direct vanuit de hemel. Dat zijn de 4 zeventallen. Waar ik dan DV in september en oktober over hoop lezingen te houden. Zodat mensen ook een beetje dat overzicht hebben. Als je het boek Openbaring leest. En je weet niet dat jij tot het lichaam van Christus behoort. Dan zou je kunnen denken, tjonge, al die rampen. En ik word er een beetje bang van. Ja, hè? Maar daarom staat het ook aan het eind. Zodat je eerst moet weten, Romeinen, ik ben gerechtvaardigd. Efeze, ik ben ook deel van een hemelse gezelschap. Colossense, mijn leven is in de hemel. Hebreeën. Alles wat met de aardse godsdienst te maken heeft, is vervangen door de Heer Jezus. Ik ben volkomen in hem veilig. Nou, dan komt het boek Openbaring. En als je dan nog steeds denkt van, ja, nee, maar de grote verdrukking en al die rampen, die gaan mij dan ook overkomen. Ja, dan heb je dus nog steeds niet... Wat zei je?
Dan heb je nog steeds niet begrepen.
Nee, nog steeds niet helemaal begrepen, nee. En dat heeft niet zozeer te maken met kennis, maar gewoon met je hart. Want... Als je de Heer Jezus kent, dan weet je, hij komt ons redden van de komende toorn. We zijn niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Daarom zie je ook in Openbaring 4 de troon in de hemel en daaromheen de 24 oudsten. Ze hadden allemaal een harp, ze hadden allemaal witte klederen, ze waren allemaal gerechtvaardigd, ze hadden allemaal een opstandingslichaam. Ze zijn daar die het lam loven, wij zijn... In de hemel, Johannes is daar ook een voorbeeld van. Hij wordt in de hemel opgenomen voordat die oordelen beginnen. Dat is ook logisch. Ik ga dat nu proberen toe te lichten. Tijdens de opening van het eerste zegel, wat we de vorige keer gezien hebben, begint de laatste 7 jaar van de geschiedenis van het goddeloze Israël. Want na die 7 jaar, die laatste 7 jaar, zal God hen herstellen. Dat kunnen we lezen in Daniël, gaan we nu doen, Daniël 9. Want ik vind het ook fijn als je een beeld hebt van de periode waar we het nou over hebben vanavond. Die periode is dus nog niet aangebroken, gelukkig. Heb ik dat de vorige keer gedaan ook, Daniël 9 met jullie? Daniel 9. Jawel? Wel iets over gehad. Herhaal ik het nog.
Met die, dat het zeg maar parallellen zijn.
Klopt. Jij hebt een klein lettertje, zeg. Kan je dat lezen, joh? In die Bijbel? Een heel klein Bijbeltje heb jij.
Ja. Ik heb een hele goede bril.
Wauw. We gaan hele klaar maken.
Ik heb vanmiddag zitten lezen, ook op mijn beeldscherm. Ja. En op een gegeven moment kon ik mijn ogen dus niet meer scherp stellen.
Nee, dat klopt. Ja. Dat heb je wel. Maar dit is een goede oefening. Of je hebt een goede opticien natuurlijk. Kan ook.
Ja, dat ook. Ja.
We gaan geen reclame maken voor die opticien, maar dit is wel knap. Goed. Daniel 9. Je moet je voorstellen, het volk Israël ging in ballingschap. Hoeveel jaar gingen ze in ballingschap?
70.
Toen dachten ze, ja, na 70 jaar, als we bevrijd worden, dan komt alles goed. Nee, zegt God tegen Daniel, vers 24 van Daniel 9, niet 70 jaar, maar 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Wauw. Dus niet na 70 jaar was het probleem opgelost. De Heer Jezus was overigens nog niet gekomen en nog niet gekruisigd enzovoort. De basis van hun redding ook. Maar 70 weken, dat is een geheimenis wat aan Daniel geopenbaard wordt. Nou, een week, een jaarweek is 7 jaar. En dat zijn 360 dagen, geen 365. De Joodse jaartelling is iets anders, heb ik mij laten vertellen. Dus 70 maal 7 jaar van 360 dagen. Dan staat er, ik heb de vorige ook gezegd, dus ik ga het iets sneller doen. U moet weten en begrijpen, vers 25, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot het Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken, dat was 49 jaar, de tijd dat het duurde om de tempel te herbouwen, en 62 weken, samen dus 69. Helder? Nou, dat zijn 483 jaren. Volgende, vers 24. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden.
26.
Ja. Vers 26, wat zei ik?
24.
Oh, ik heb jouw opticien nodig, denk ik. Serieus. Dus na die 62, dat is na 483 jaar. Nou, 445 voor Christus. Het was in april, heb ik maar laten vertellen. Ik was er niet bij. Toen werd het woord uitgegaan door de koning van de Mede en de Perzen om de tempel te herbouwen. 483 keer 360 dagen later, exact, was de dag dat de Heer Jezus op een ezel Jeruzalem binnenging. En een week later werd hij dus gedood. Toen waren de 69 weken voorbij. En dan staat er, even kijken, in vers 27, dat er een vorst komt die het verbond een week lang zal versterken. En op de helft van die week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dus er komt een vorst van een volk, dat zijn de Romeinen, maar we lezen het profetische woord dat het Romeinse Rijk er niet zal zijn en er toch is. Of was en er niet is in de tijd van Johannes dan. Dat Romeinse volk, dat zal een leider krijgen. De Verenigde Naties van Europa. Dat noemen wij de werelddictator, even voor het gemak. Hè? Die persoon, die zal goddeloze woorden spreken enzovoort. Maar hij zal een verbond sluiten met Israël, een verbond met de dood. Ik heb het allemaal ook opgeschreven onder het, op de eerste bladzijde in het middelste stukje. Dit is het beest uit de zee. Je hebt een beest uit de aarde, maar daar kom ik zo op. Het beest uit de zee is een politieke leider. Denk aan Adolf Hitler. Het beest uit de aarde is een religieuze leider. Dat was meer de functie van Goebbels. Ja? Dus het beest uit de zee is de vorst uit Daniel 9. Israël zal straks zo benauwd worden door al die omringende Arabische machten onder leiding van Assyrië. Syrië. En wie zit er achter Syrië?
Rusland.
Rusland. Dat zij bescherming gaan zoeken bij het Westen. En de dan aanwezige vorst zal dat verbond met hen aangaan. Ja? Dat noemt Jesaja 28, vers 15 en vers 18 een verbond met de dood. Wat zien wij vandaag? Vandaag zien wij dat Israël diplomatieke banden heeft aangegaan, eergisteren geloof ik, met de Verenigde Arabische Emiraten, met Egypte.
De Abraham-akkoorden.
Ja. Dat lijkt de goede kant op te gaan dus. Maar we weten vanuit de schrift dat die volken die je overigens in Psalm 83 vindt, hè, die zullen Israël steeds meer gaan benauwen. En dan zal die vorst, die komende werelddictator die er niet kan komen, als de gemeente er nog is, die zal dan een verbond sluiten met Israël. En ze zullen zeggen, ja, red ons, help ons. We zagen afgelopen jaren dat Israël vooruit liep met de vaccinaties. Dus dat was ook al een teken aan de wand dat zij het meest steun zochten bij de westerse wetenschap. In het probleem wat ze hadden. Maar halverwege de week, dus na 3,5 jaar, zal die vorst alle religieuze activiteit van het Jodendom opheffen. En hij zal dan een beeld van zichzelf laten oprichten in de tempel. En dat zal onder aanvoering gebeuren van de koning van Israël, het beest uit de aarde. Dat is de antichrist, de mens van de zonde, de zoon van het verderf. Die zal in de tempel zichzelf als een god laten vereren, maar het beeld wat daar staat is dan weer een representant van de werelddictator. Heb je het nog helder? Nou, dit alles zal gebeuren in de helft van die laatste 7 jaar. Tussen de 69e en de 70e jaarweek is de verborgenheid van Christus werkelijkheid geworden, waar niet over geprofiteerd wordt, zei ik aan het begin. En die laatste 7 jaar, dat is precies Openbaring 6, begint met de verbreking van het eerste zegel, de ruiter op het witte paard, die een vrede zal brengen over de hele wereld, maar vooral ook in Israël, die onder het tweede zegel verbroken zal worden. Nou, de Heer Jezus heeft exact dezelfde dingen gezegd in zijn reden in Matteüs 24. Want daar zegt hij in vers 6, u zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen, dat is dus onder het tweede zegel. Ja, eerst vrede, pas op dat niemand u verleidt en zegt ik ben de Christus, want onder dat eerste zegel komt de antichrist, die zegt ik ben de Christus. De gemeente hoeft niet te waken voor mensen die zeggen, ik ben de Christus. Want er is geen christen die dan zegt van, oh, ben jij het? Nee, want elke christen weet inmiddels dat de Heer Jezus, als hij komt, met macht en majesteit komt, tenminste, dat denk ik, en niet zomaar iemand is die zegt, ja, maar ik ben de Christus. Dan zeggen we, ja, maar die is al lang gekomen. Maar de Joden verwachten hem nog.
Ja. Ja? Wie is dit gedeelte dan gericht?
Aan de Joden. Aan de gelovige Joden van de eindtijd. En dat is een beetje lastig, maar de 12 discipelen vormen in Matteüs 24 eigenlijk een symbolische voorstelling van dat overblijfsel in de laatste dagen. Terwijl in het Johannesevangelie vormen ze weer een voorbeeld, symbolisch gezien, van de familie van God. Want tegen de 12 discipelen zegt hij ook van, ja, ik zal u tot mij nemen en net dat jullie mogen zijn waar ik ben enzovoort. Weet je wel, maar in Matteüs 24 zegt hij, zullen jullie doden? Maar dat is heel anders. Hoe kan dat nou? Nou, omdat ze daar in het laatste geval een voorstelling geven. Ze staan eigenlijk aan de vooravond van, nou ja, wat er gaat gebeuren met hun volk. En de Heer Jezus spreekt tegen hen alsof hij tegen dat overblijfsel spreekt. Snap je? Niet al even makkelijk, hè? Nee. Let op, word niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het einde is, dat zijn die laatste 3,5 jaar. De weeën zijn de eerste 6 zegels.
Er staat ook ergens, als Jezus dit beschrijft, van als u dit ziet gebeuren, de redding is nabij.
Ja.
En dat is dan weer
Ja, dat is Lucas 21. Als het alles begint te gebeuren, heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Als de tekenen zover zijn dat je denkt, nou, nu is het wel zo, hè, zoals vandaag de dag.
Maar waar is dat dan op de opname?
Ja.
Maar dan is het eigenlijk dus weer tegen de gemeente gericht.
Ja, klopt. Dat is wel lastig, hè?
Ja, dat moet je maar net weten.
Ja, je moet heel onderscheidend leven.
Ja, in de evangelie is het soms dat de 12 discipelen vertegenwoordigers zijn van Israël. En soms zijn ze van de gemeente. Johannes evangelie zijn ze vertegenwoordigers van de gemeente. Hè? Ik in u en u in mij. En ik wil dat ze bij me zijn, dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. In de wereld leidt je verdrukking. Maar in Matthäus is het van, ja, ze zullen u overleveren in de synagoge. En ze zullen u doden. En ze zullen dit en dat. En vlucht naar de bergen enzovoort, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk niet aan de gemeente gericht. Want wij hoeven niet te vluchten naar de bergen, want we zijn hier niet eens berg. Het is echt puur Israël gericht. Maar dat is even een onderscheid. Nou, en dan zegt de Heer Jezus ook nog, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de wee. Begin van de weeën is die laatste 7 jaar. Mensen zeggen vaak, ja, maar er zijn aardbevingen. Zie je wel, het begin van de weeën. Nee, er zijn al 2000 jaar aardbevingen. Maar dit gaat over de laatste 7 jaar. 7 zegels, waarvan de eerste 6 begin van de weeën vormen. En het laatste zegel begin is van de laatste 3,5 jaar, de grote verdrukking. Want
toch zien we nu al wel meer oorlogen, meer
frequentie neemt toe.
Neemt nu al wel toe. Je kunt niet zeggen,
we hebben 2 wereldoorlogen gehad, de eerste, de tweede, die waren 120 miljoen doden. Dat hebben we daarna niet meer gezien, toch?
Nee.
Dus het is altijd onrustig geweest in die 2000 jaar. Nee. Kijk, het verschil is nu dat er nu een wereldwijde macht ontstaat, een westers machtsblok, wat zich gaat verenigen tegen het oosten eigenlijk, Rusland, China.
De positie van Israël.
Zeker. Israël is een groot teken aan de wand. Weer een eigen land. Ja. Ze krijgen een nationaal herstel, dan een geestelijk herstel enzovoort. Zeker, ja. En ook de afval van de gemeentes, dat is ook een belangrijk teken. Het feit dat ook heel veel handschriften zijn ontdekt van de Bijbel, de laatste 100 jaar. Veel oudere handschriften, dode zedelen, hè. De tekstkritiek is ver gevorderd, veel verder dan daarvoor. Dus we hebben steeds meer inzicht ook in wat echt betrouwbaar is enzovoort. Dus ja, we leven in de laatste dagen. En we zien nu Rusland, maar Rusland zal niet de dominante speler worden in het eindtijdverhaal. Die komen pas weer veel later op het toneel. Dus dit is even een beetje het profetische woord. Dus als jij het profetische woord hebt en je kijkt het journaal of je leest de krant, denk je, nou ja, het verbaast me niks dit. Tuurlijk komt er een wereldleider. Tuurlijk komt er een digitaal betalingssysteem. Dat wist ik al lang. Dat staat in de Bijbel. En het doel van het profetische woord is altijd om onze levens te heiligen en te reinigen. Dat we niet meegaan met de gedachtegang van de wereld. Dat is de reden waarom God zijn gedachten aan ons openbaart. Niet om ons interesse te wekken en onze sensatiezucht te bevredigen, maar om te zeggen, kijk, dit gaat er gebeuren, zorg nou dat alles in je leven zich afkeert van dat wetteloze en dat alles zich toewijdt aan de Heer Jezus. Dat is de reden.
En dat je een heilig leven leidt.
Ja, dat bedoel ik. Dat je toewijdt aan de Heer Jezus, een heilig leven. Dus dat je niet meegaat met de wereld. Dat is eigenlijk voortdurend. En vandaag is er ook een stroming die heet Kingdom Now. Die zegt van nee, maar het koninkrijk komt eraan en wij moeten nu al die krachten gaan vertonen. Maar dat zegt de schrift niet. De Bijbel zegt, de nacht is ver gevorderd. De dag is nabij, laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. 1 Thessalonicenzen 5, laten wij dus de helm van de behoudenis opdoen en de borsthandas van het geloof en de liefde. Maar nooit van laten we dus maar al die krachten eventjes laten zien. Dat staat er niet.
Dus wij maken dus de weeën niet mee.
Klopt, Nico. Nee. Als ik het goed heb, hè? Mijn uitleg.
Het was er niet anders voor te zijn om te zeggen dat de weeën nou zijn. Dus dat is
nope. Het is niet. Het zijn nog niet de weeën. De weeën is kort, heftig, 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 geboorte. Maar niet 2000 jaar, wee, en dan een geboorte. Nee, het is een heftige, korte tijd. De Heer Jezus zegt, als die dagen niet zouden worden ingekort, zouden ook de uitverkorenen worden verleid. Het is een korte tijd van de uitstorting van Gods oordelen over de aarde. Het is zijn vreemde werk, zegt Jesaja 26 volgens mij. Het is niet iets wat God graag doet, maar het hoort wel bij zijn natuur. De gerechtigheid brengen op aarde.
Maar dan duren de weeën dus tot dat Christus komt.
Ja, heb je goed gezien.
Ja. Dat is met de bevalling.
Ja. En komt een nieuw leven. En komt een nieuwe toestand.
Ja, dan kom jij.
Dus dat moet,
Kom jij met al die miljoenen heiligen, kom jij uit de hemel, Nico. En dan ben je niet bekleed met wat je nu aan hebt. Dat is ook leuk. Maar dan ben je bekleed met wit, fijn, rein linnen. Dit zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat is prachtig. Dus, even, dit is de inleiding. Dus zeven zegels leiden tot zeven bazuinen. De zeven bazuinen is de tijd van de grote verdrukking. Die duurt 3,5 jaar. De zeven schalen vormen de afsluiting van de grote verdrukking. De komst van de Heer Jezus in macht en majesteit. De toorn van het lam is pas op het einde. Als de schalen worden uitgestort en hij komt. Ja? Dan gaan we naar de tekst. We moeten ook nog natuurlijk naar de tekst. Dit was de inleiding. Zodat je een beetje een zicht hebt op waar we mee bezig zijn. Vers 9. Toen het lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. Nou, hier lezen we niets over de vier dieren. Weet je nog, de vorige keer waren bij de eerste vier zegels iedere keer de vier dieren betrokken, of de levende wezens. Hier niet. En ook niet bij het zesde zegel. Trouwens, we vinden hier helemaal geen oordeel onder het vijfde zegel. We vinden hier een inkijkje in de hemel. Want er zijn kennelijk onder die eerste vier zegels zijn er mensen gedood. En dat zijn heiligen, blijkens vers 11. Maar er is een kleine moeilijkheid. Welke mensen zijn dit? Zijn dit uitsluitend Joodse gelovigen of zijn dit ook random gelovigen in de wereld? Nou, er is wel een kleine aanwijzing dat het Joodse gelovigen zijn in het feit dat het getuigenis wat zij hebben hier niet wordt genoemd, zoals elders in Openbaring, het getuigenis van Jezus. Dat staat er niet. Het staat om het woord van God en het getuigenis. Maar als het in Openbaring, ik geloof dat het 20 is, ook hetzelfde staat, dan staat er het getuigenis van Jezus. Dus het zou kunnen gaan om Joodse mensen die toch vasthouden aan het woord van God als de gemeente weg is. En die gedood worden puur om het feit dat zij in een God van de Bijbel geloven. En de woede van de menigte van de mensen, van dat beest, zal zich dan zeker richten op hen die nog diezelfde God aanhangen. Ja, die ze net hebben geprobeerd onder één religie samen te brengen. Want dat is ook die valse vrede uit het eerste zegel. Dat is al Rooms-Katholicisme, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, alles op één hoop gegooid worden. En die geluiden horen we natuurlijk nu ook al. Maar dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, nee, het woord van God is mijn houvast. En het getuigenis wat ik heb daarvan. Nou, het kunnen ook... Het kan ook een bredere groep zijn dan de Joodse gelovigen, maar dat laat ik dan even in het midden. Hè? Het gaat er even om dat er zielen zijn van hen die geslacht waren. Ze waren dus nog niet opgestaan met een verheerlijkt lichaam. En ze waren onder het altaar, het brandofferaltaar. Op het altaar werd geofferd, maar onder het altaar was het bloed dat er afliep. En dat woordje geslacht wat hier staat... Dat laat heel duidelijk zien dat er een link is met de offerdieren van het Testament. Ja? Dus wat mijns inziens heel goed mogelijk is, is dat het Israëlieten zijn. Orthodoxe Joden zou je kunnen zeggen. Maar het zouden ook mensen kunnen zijn die toch op de een of andere wijze aan het woord van God vasthouden.
Maar je hebt
ook
die grote schade, toch?
Ja, maar die komt pas in de grote verdrukking. En die is nog niet aangebroken hier. Het zou dus kunnen zijn dat de gemeente wordt weggenomen. Ik speculeer nu even een beetje vrij uit. Er komt een leider die zegt, ja, maar weet je hoe dat komt, dat die lui weg zijn? Dat waren christenen. Oh, en de christenen die hebben dit en dat gedaan. En die zijn nu ontvoerd door buitenaardse wezen, of weet ik wat hij gaat vertellen. Iedereen is helemaal bang, want wat is er gebeurd? Het geeft een grote paniek. Hij heeft de oplossing. Alles verenigt zich. En dan zijn er toch nog van die ellendelingen die aan het woord van God vasthouden. Ja, die moeten uit de weg geruimd worden. En dat zal vrij makkelijk gaan. Ja, als je ziet wat er afgelopen 2 jaar al is opgewekt aan verschillen en aan tegenstand om het simpele vaccinatieprobleem. Dat mensen met elkaar bijna de hersens insloegen. Ik ben voor, jij bent tegen. Snap je? Dat zal dan natuurlijk veel erger zijn. We hebben gezien hoe snel dat kan gaan. Hè? Nou, demonstraties en weet ik veel maar. Vers 10. En zij riep met luide stem en zeiden. En hier zien we heel duidelijk dat dit mensen zijn die op oud-testamentische bodem staan. Met andere woorden, die niet horen tot de gemeente van God. Want als je kijkt naar het gebed van Stefanus in Handelingen 67. Vader, vergeef het hun. Hè? De Heer Jezus, want ze weten niet wat ze doen. Dat is nou een gebed wat hoort bij de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest woont niet meer op aarde. En dus zeggen zij, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Dus de massa die op de aarde woont, een uitdrukking die 9 keer voorkomt in het boek Openbaring, als ik me niet vergis. De mensen die hun wortels in de aarde hebben, ja, die zullen een haat hebben naar mensen die het woord van God geloven en zullen hen doden. En zij vragen om wraak. Nou, in Psalm, wat is het? Ik dacht dat het 94 was. Daar zie je een voorbeeldje daarvan. Even opzoeken. Psalm 94. Ah, het zijn heel veel voorbeelden die ik daar heb opgeschreven. Ook kun je thuis opzoeken als je dat leuk vindt. Psalm 13 vers 2 en 3, 62 vers 4 enzovoort. Maar hier in Psalm 94 vers 3 zie je staan. Vers 2, rechter van de aarde, verhef u. Vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoe lang zullen de goddeloze heren, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken. Hoe lang zullen allen die onrecht bedrijven zich beroemen? En dan vers 1, God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend. Nou, dit is wat je in het Oude Testament steeds ziet, de roep om gerechtigheid. Wij leven nu in een tijd van genade. En genade zegt, ja maar bid voor je vijanden, voor wie je vervolgen, heb je vijanden lief. Weet je, dat is de goddelijke liefde, maar die kan alleen maar als de Heilige Geest in je woont. En dan nog is het een hele strijd soms.
Dus vindt een plaats als de gemeente opgenomen is.
Ja, heel goed, Nico. Anders zouden ze dat ook niet bidden.
Ik vind het wel heel bijzonder, ja.
Ja.
Want als je inderdaad heel veel psalmen leest, dan denk je echt van, hoe kon die David nou zo denken? Want, ja. Wat een man. Ja, dat kan toch niet? Dit zou ik toch ook niet zo denken?
Nee, dat klopt.
Precies wat je zegt. Ik bid voor mijn vijanden, ik heb ze lief. Ja. Sla mij maar ik sla niet terug.
Nee, klopt.
En het is een hele andere taal,
ja.
Maar dat komt dus daardoor.
Yes, ja. En ik heb ook in het stukje gezet. Zij roepen om wraak, iets dat christenen nooit doen, maar dan komt het. Het past ook bij de dag van de wraak van God. De 7 zegels beginnen eigenlijk de dag van de wraak van God. God is een God van genade en van liefde. Maar de tijd komt dat hij het hele aardrijk zal oordelen door de Heer Jezus. Want dat is degene die dat doet. En dan kun je wel zeggen, ja, is dat nou een God van liefde? Ja, dat is een God van liefde, ja.
Daarom weende Johannes toch?
Ja.
Zo
ja. Ja, en wat ik dan soms jammer vind, is dat de God van de liefde wordt vandaag eigenlijk boven de God van de gerechtigheid gezet. En er is een bepaalde gemeente, ik zal maar geen namen noemen, maar die hebben een slogan. En die slogan luidt, ontmoeting gaat voor standpunt. Dat klinkt mooi, hè? Ontmoeting gaat voor standpunt. Dus wat je ook denkt, wie je ook bent, ontmoeting is belangrijker dan een standpunt. Met andere woorden, liefde is belangrijker dan waarheid. Maar de schrift zegt, als iemand die zich een broeder noemt, een hoereerder is, of een hebzuchtig, of een afgoderdier, of een lasteraar, of een rover, met zo iemand moet je zelfs niet eten. Dus geen ontmoeting hebben. Ja, maar dat is dus tegenovergesteld van, ja nee, maar ontmoeting gaat voor standpunt. Het klinkt mooi, maar het is niet bijbels. Dus ook wij verlangen naar honger naar de gerechtigheid. Toch? Alleen wij leven nu in een tijd van genade en wij willen graag dat mensen behouden worden. Ja? Dus dat is een andere invalshoek. Even kijken. Het is eigenlijk een gebed wat de gevoelens van God zelf weergeeft, hebben we er ook bij gezet. Het is immers de dag van zijn wraak. En er staat ook, heilige en waarachtige heerser. Maar niet vader. Dus het is een wat afstandelijker gebed. En wij bidden altijd tot onze vader. Heilige en rechtvaardige vader. Liefdevolle vader, trouwe vader. Bid voor koningen, bid voor hooggeplaatsten, bid voor die. Dat zegt de schrift, het Nieuwe Testament. Bid onophoudelijk. Wees met een bewogen hart innerlijk ontfermend over mensen. Ja, dat is de goddelijke liefde. Dat groeit in je zodra je meer met de Heer Jezus leeft. Toch?
Amen.
Mijn ziel is door schrik overmand aan u, Heer. Hoe lang nog, heb ik eronder gezet, Psalm 6, vers 4. Dat hoe lang hier is voortdurend. En vers 11, aan een ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven. Nou, dat is dus niet het opstandingslichaam, want ze staan pas op in Openbaring 20, vers 4. Wat is dan het witte lange kleed? Nou, ik heb dat eens even opgezocht vandaag, wat zijn de uitleggingen. En wat ik een hele mooie vond, was een symbolische onderscheiding van hun waardigheid. Ze moeten nog een korte tijd rusten. En hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moest rusten. Dat is exact de korte tijd van Matthäus 24, vers 22. Hè? Als de dagen niet werden verkort, zouden dan ook de uitverkorenen worden verleid. Dat is de korte tijd van de grote verdrukking. En dan zullen er nog meer martelaren sterven. Er staat, totdat ook hun medeslaven en hun broeders, die gedood zouden worden, evenals zij voltallig zouden zijn. Daar kun je dus ook uit concluderen, beetje wankel misschien, maar medeslaven, oké, het zijn gelovigen, broeders, het zijn Israëlieten. Het is niet heel sterk, want medeslaven en broeders kan op hetzelfde gezelschap slaan, maar ik noem het toch maar even om de mogelijkheid open te houden. Als wij straks heen gaan, als wij mocht de Heer nog niet komen overlijden of ontslapen, wat gebeurt er dan?
Gewoon een paradijs.
Worden ja. We hem gelijk voor?
Ja. Nog niet, toch?
Nee. Nog niet hem gelijkvormig. Wel naar het paradijs, de derde hemel. Met de Heer, met Jezus, met Christus. Filippenzen 1, vers 23. 2 Korinthe 5, de Heer. Lucas, wat is het? 24. Met Jezus. Dus dat zijn de enige drie zekerheden die we hebben. Dat is genoeg. En iemand vroeg mij laatst, hoe kan dat nou? We zijn bij de Heer Jezus. Maar dan, als we overlijden, dan komt de opname. Dan moet ik uit het graf opstaan en dan moet ik weer naar de Heer Jezus. Hoe zit dat nou precies? Dat is toch raar? Ik ben er al. En dan moet ik weer naar de aarde. En dan moet ik heen en weer gesjoemel. Ja, dat krijg je als je met je menselijke begrip deze dingen gaat proberen te begrijpen.
In de twinkeling van een aai dan.
Ja, de levende, hè? Ja. Maar mijn overleden lichaam wordt vernieuwd. En met mijn vernieuwde lichaam, met ziel en geest, zal ik opstaan en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Hoewel ik in de geest al bij hem ben als ik overlijd. En ik geloof ook zeker dat overleden mensen nu al bezig zijn met de dingen op aarde. Want Elia en Mozes spraken over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. Toen ze bij de Heer Jezus waren. En Petrus zei, hey, dat is Elia, dat is Mozes. Dat is nog nooit gezien. Hij wist gelijk wie het waren. Dus er is een bijzonder gezelschap bij de Heer Jezus nu. Die ook bezig is met ja, ik weet niet precies met wat. Maar, hè?
Van alles en nog
wat. Ja. Maar dat is verder weg het best, zegt Paulus. Dus. Maar we zitten niet onder het altaar. We gaan ook niet om wraak bidden. Dat is een ander gezelschap. Dat heet ja, toch het onderscheidende lezen van de schrift. Daarom begon ik deze avond ook met de verborgenheid van de gemeente. Als je dat niet helder hebt, als je niet helder hebt wat deze tijd is, dan zul je nooit, echt nooit de Bijbel goed kunnen uitleggen. Want dan raak je altijd in de knoop. Als je niet eerst begint met, wat ben ik? Oh, een lid van het lichaam van Christus. Wat is mijn positie? Hemels. Wat is mijn toekomst? Enzovoort.
Je bent bereikt van hem te zijn.
Ja. En dus niet bestemd tot toorn.
Deel van hem.
Ja. Deel van hem, ja. En dat wil niet zeggen dat wij nou betere mensen zijn dan al die andere mensen. Helemaal niet. Maar dat wij het ongelooflijke voorrecht hebben geboren te zijn in deze tijd. En bestemd te zijn ook voor het huis van de Vader. Op een manier die andere families van de Vader niet kennen. Ja, dat is gewoon voorrecht.
Daarom snap je toch dat het zo belangrijk is dat je samenkomt. Want dan zijn er vele leden van hem samen.
Ja, maar lieve jongen. De samenkomsten, met alle respect, ademen het lang niet allemaal meer uit. De blijdschap en dankbaarheid van het feit dat wij een hemels gezelschap zijn. Want ik zit zondag soms naar liedjes te luisteren. Dat ik denk van, waarom zingen jullie dit nou toch? Maar dat heb ik al vaker gezegd, hè?
Ik moest het al zondag aan denken.
Ja, moest het zondag
aan. Nee, laat mij, je gaat toch niet zingen, Vader, laat mij nooit meer gaan?
Ja.
Dat hoeft helemaal niet. Hij zegt, lieve kind, ik heb je gekocht en betaald. Je bent voor eeuwig aan mij verbonden in mijn zoon. Je hebt hetzelfde leven als mij ontvangen. Je bent mijn kind.
Ja, die daar zingen, die zijn geen kind van hem. Dat is heel simpel. Ja, dat zou ik maar...
Ja. Het is ook onwetendheid.
Dan vraag je erom.
Ja, dan vraag je erom, ja.
Ik zat vooral om na te denken over het lichaam van Christus. Hè. Kijk, zoals een vrouw, zoals een man zijn eigen lichaam verzorgt, als een vrouw. Zo verzorgt Christus ons.
Ja, klopt.
Wij zijn deel van het lichaam, dus waar maken we ons eigen druk over?
Ja. Dat is een goeie.
We zijn een deel van het lichaam.
Ja, dat is heel goed, ja.
Ja.
En dat is het geloof. Het geloof ziet de rijkdommen die we hebben. Christus verzorgt zijn lichaam. Hij voedt het en hij koestert het. Ja. Helemaal niet misschien zoals wij het leuk vinden. Maar hij weet gewoon, als ik het zo en zo doe, door het waterbad met het woord enzovoort, ja, dan zijn ze straks stralend en rein en blinkend. Maar we gaan nu eventjes de koffie... Oh, moet ik... Nee, er is nog koffie zat, toch? Hoop ik. Jawel. Oké. Goed, we gaan verder. Dan komen we bij een heel bijzonder gedeelte. Wat ook niet makkelijk is. Het gaat over het zesde zegel, vers 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel openen en er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de hele maan werd als bloed. Nou, onder de eerste vier zegels hadden we nog de vier dieren, zei ik al, hè. Dat wil zeggen dat zij vertegenwoordigen de uitvoerders van Gods regering op aarde, ook vandaag. Als er vandaag rampen zijn of gebeurtenissen, dan zit daar Gods hand in. Niet in die zin dat hij dat wil of dat hij dat per se stuurt, maar het maakt wel deel uit van zijn regering, snap je? Alleen hier is er een directere inbreng van Gods handelen. En we vinden daar dus zeven dingen in dit stukje. Die heb ik ook onder elkaar gezet. Er is een grote aardbeving. En twee, er is een zon, die wordt zwart als een haren zak. Drie, de maan wordt als bloed, de hele maan. Vier, de sterren vallen op de aarde. Vijf, de hemel wijkt terug als een boek, dat wordt opgerold. Zes, elke berg en ieder eiland wordt van zijn plaats gerukt. En zeven, koningen en hoge plaatsen verbergen zich in de holen en van bergen en rotsen. Nou, dit is de dag van de Heer. De dag van de Heer, dat zijn de oordelen die voorafgaan aan de komst van de Heer Jezus. Er staat ook in 1 Thessalonicenzen 5, wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal hun, als de weeën van een zwangere vrouw Als de barensweeën van een vrouw het plotselinge verderf zal hen overvallen. Dat zijn al die oordelen die steeds sneller gaan. En hier vinden we in Jesaja 13, wat ik eronder heb gezet, een stukje over de dag van de Heer. We gaan nog wat stukjes lezen, want hier vinden we een aantal zaken, ook in Joël 2 en Joël 3, die overeenkomen met wat hier staat. Jesaja 13 zegt in vers 9, zie de dag van de Heer komt meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te varen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldsplegers zal ik vernederen. Poetin, are you listening? Denk het niet. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ophir. Dat zien we dus ook in de Openbaringen. Het derde deel van de wereld zal sterven. En verderop nog wel meer. Ja. Daarom zal ik de hemel doen sidderen en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de Heer, van de legermacht en op de dag van zijn brandende toorn. Die dag van zijn brandende toorn is eigenlijk helemaal aan het einde, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Maar hier zien we al wat inleidende dingetjes in het zesde zegel. Nou, nog even naar Joël, als je dat wil opzoeken. Dat is lastig, dat komt ergens na Hosea. Heel goed. Daniel Hosea, Joël. En gaan we zo even naar de uitleg. Maar ik wil dat toch even voorlezen. Joël 2. Vers 30. Ook daar gaat het over de dag van de Heer. Er staat, ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heer komt de grote en ontzagwekkende. Dus hier zie je duidelijk hetzelfde als in Openbaring 6. Voor de dag van de Heer, dat zijn die schalen en zijn komst en zijn heerschappij. De laatste oordelen en vooral die oordelen als hij komt. Dan hoofdstuk 3, nog één tekst, vers 15. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. Daarboven staat dan de dag van de Heer is nabij. Nou, wat betekenen deze dingen nou? Moeten we dit nou letterlijk nemen? Of moeten we dit symbolisch nemen? Ik denk het niet. Ik ga niet voor de letterlijke. Nee. Het zou me niks verbazen als de teken aan de hemel zijn. Dat zegt hij natuurlijk ook. Maar de zon werd zwart als een haren zak. Wil zeggen, mijns inziens, dat moet ik er wel even bij zeggen, dat wat hier gebeurt onder het zesde zegel de revolutie is van de omverwerping van elke vorm van gezag wat wij nu kennen als stabilisatie, als landen, regeringen, bedrijven. Dat wordt allemaal omvergegooid. Ze zeggen even verderop, bergen val op ons. Maar elke berg werd van zijn plaats gerukt, staat er even daarvoor. Dus als dat nou letterlijk is, dan kun je natuurlijk niet in de bergen verschuilen. Plus, dat als de sterren op de aarde vallen, is er geen aarde meer. Toch? Sterren zijn vele malen groter dan de zon.
Ik denk aan de zon van de gerechtigheid.
Ja. Wat ook zou kunnen, wat zou me ook niks verbazen. Ik blijf een beetje in. Ik ben er nu ook niet zeker van, maar zon is natuurlijk wel een hemellichaam. Hè? En we lezen natuurlijk in Genesis, zijn gesteld als heersers over de nacht en over de dag enzovoort. Maar het hemelse licht, dus enig zicht op de dingen van God, zal totaal er niet meer zijn. Dat kan ook nog eens een keer. Maar ik hou me een beetje in het midden. Maar ik geloof dat dit allemaal symbolische dingen zijn. Aardbeving wil zeggen een totale omwenteling van de ons nu bekende stabiele situatie. Ja? De zon en de maan, heb ik al gezegd, Bloed betekent dus een. Ja, heeft iets met de dood te maken. Dus de maan, gezag wat er is, wordt echt een gezag van de dood. Dit zijn symbolische verklaringen. Het zal me niks verbazen, nogmaals, als het ook samengaat met de letterlijke tekenen aan de hemel. Dat zegt hij natuurlijk ook. Nogmaals. Wat wel lastig is, jongens, is als we Matteüs 24 erbij halen, wat bovenaan je laatste bladzijde staat, dat de Heer Jezus daar iets merkwaardigs zegt, dat waarmee je in de knoop komt. Want lees maar mee, er staat dat de Heer zegt, er stond nu, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen verwankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Aha. Wat is het nou? Wordt de zon nou verduisterd voor de grote verdrukking of na de grote verdrukking? Want voor de grote verdrukking zitten we heel duidelijk in Openbaring 6 vers 12. Dat is duidelijk voor de grote verdrukking. Joël zegt ook, voor de dag van de Heer komt, zal de zon veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Vers 31 van Joël 2.
Er is al aan het eind van de grote verdrukking.
Sorry?
Er is al aan het eind van de grote verdrukking dat verdonk
wordt. Ja?
Ik ga het niet allebei.
Ja, kan het meerdere keer.
Hè? Ik zal het vertellen, wat ik denk.
Ik weet het ook al een beetje.
Hè?
Ik weet het ook al een beetje.
Jij weet het al?
Nou, als de Heer over alles de waard is,
ja.
Hij kon de zon, hij kon de zee kon die stilzetten, ja. Hij kon alles stilzetten.
Ja. Dus?
Dus als hij komt, dan is hij er gewoon.
Ja.
Dan hangt de hele wereld aan hem. Zeg.
Ja, klopt.
Ja.
Maar wat heeft het met die zon en die maan te maken dan?
Nou ja, dat is mijn bijzaak.
Oh ja.
Want hij is er. Hij is er.
Ja, hij is er zeker, ja. Maar we zitten met de moeilijkheid qua uitleg. Ja. Nou heb ik twee slimme opmerkingen, naast die van jou natuurlijk, gehoord. Jij zei...
Kan allebei. Kan het niet meerdere keren.
Ja, dat was... En wat zei jij?
Ja, dat zei ik ook.
Jij zei kan niet allebei. Klopt. Want de dag van de Heer is het einde van de grote verdrukking. Ja? De schalen zijn verschijning. Het teken van de Zoon des Mensen. De zon wordt verduisterd en dan krijg je... de komst van de Heer. Maar in Openbaring 6 vers 12 vinden we daar eigenlijk een soort voorproefje van. Net zelfs met Gog en Magog, mensen. De Gog en de Magog komen aan het begin van het Vrederijk, Ezekiel 38. Maar ze komen ook aan het einde van het Vrederijk. Openbaring, wat is het? 20. Maar dat blijkt dus als je goed naleest, dat het niet om hetzelfde gaat, terwijl wel dezelfde uitdrukking wordt gebruikt. Dat maakt het soms wel lastig met Bijbellezen. Dus wat mijn idee is, de Heer Jezus opent het eerste zegel. Er komt iemand die zegt, ik heb alle oplossingen. Er is een vrede. Die vrede wordt abrupt verstoord, doordat mensen oorlog gaan voeren. Er komt pest, er komt hongersnood, er komt economisch verval, vorige keer gezien. Allemaal chaos in de wereld. Ja? Dan, als gevolg van die chaos, zullen alle machten die we nu kennen, alle ordeningen waar we zo op vertrouwd hebben, zullen allemaal omver gegooid worden. Het wordt één grote chaos. Dat denk ik. Terwijl in de grote verdrukking en het einde daarvan het nog veel heftiger zal zijn. Want we lezen in Openbaring 8 en in Openbaring 16 ook over een grote aardbeving. Die zeer groot was trouwens, Openbaring 16. Dus je moet je voorstellen, zonder dat we precies weten de invullingen, dat het van kwaad tot erger gaat, dat deze hele wereld, alle systemen waar zij op hebben vertrouwd, dat zal in een hele korte tijd volkomen op zijn kop gezet worden.
Maar ik bedoel net al te zeggen, dat alles heeft zijn bestaan in de Heer en in God.
Ja, zeker.
Dus ja, als hij komt, dan hij is het. Hij is de bron van het leven.
Ja.
Hij laat alles gewoon gebeuren. Hij zorgt ervoor.
Ja, hij zorgt er zeker voor.
Hij heeft de zon uit de hemel gezet, de maan aan de hemel gezet.
Ja, klopt.
En toen heb je de aarde geschapen. En als je er dadelijk is, denk ik dan, dan zien wij ze bestaan in hem. Ook de mensen die, weet je niet,
Ja, dat denk ik zeker, ja.
Ja.
De zon was niet meer nodig, van hij is toch licht.
Ja.
Ja. Klopt, ja. Maar hier wist je er nog niet, hè, Openbaring 6 vers 12. Ja.
En is het dezelfde zon als in Amos 8 vers 9?
Ja, lees voor, ik ken Amos 8 vers 9 niet precies uit mijn hoofd.
Er staat hier, ten 10 dagen zal het geschieden, luidt het woord van de Heere Heere, dat ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. Dan zal ik u feesten in rouw verkeren en al uw liederen in klaagzang.
Nou, dat is een prachtige tekst, want A, kun je het op de gemeente toepassen. Het hele land is in het donker gezet, zodra wij de Heer Jezus de rug toekeren. En dan zullen we in één keer niet meer weten wat dankliederen zijn. Maar punt 2, het gaat hier ook over de dag van de Heer. Waarin, dat zei ik net al, de zon en de maan als hemelse beelden van hemels licht, hemelse informatie, die zal er niet meer zijn. En de Satan zal dan in hoofdstuk 9 van Openbaring die put opengooien met al die demonische leringen. Dus de hele wereld wordt eigenlijk bedekt onder een invasie van valse misleidende tekenen en wonderen en leringen. Ja. Dus dat is hier al een inleiding op, ja. Goed gevonden, die tekst. Hoe kwam je daar zo bij?
Ooit gelezen.
Zo. Zo zie je maar weer. Als je ooit iets leest, dan blijft het altijd ergens hangen. Hè?
Of je brengt het weer terug.
Ja, zo werkt het wel. Maar dat merk ik heel vaak. Vers 13. De sterren van de hemel vielen op de aarde. Nou, in Daniël 8 vers 10 zien we dat de sterren niet altijd letterlijke sterren zijn, maar geestelijke macht hebben ze. Het zou dus kunnen, maar ik zeg nogmaals erbij, lieve mensen, het kunnen ook meteorieten zijn. Dat kan ook. Het kan ook een symbolische betekenis hebben, waar mijn voorkeur naar uitgaat dus. Dat geestelijke machten omvergewerkt worden. Dus je hebt de zon, dat zijn de grote, stabiele machten, wereldregeringen. De maan, nou ja, landelijke regeringen, laat ik het dan even zo zeggen. De sterren van de hemel, wereldleiders. Mensen die door God aangesteld zijn als overheidspersonen. Alles zal onder dat zesde zegel omver gegooid worden. Nou, we leven nu in een tijd waarbij ons monetaire stelsel op instorten staat. Hè? Vergis je niet. Ik snap niet hoe het nog überhaupt kan bestaan. Want alle landen hebben schulden van hier tot Tokio. En ja, de rentes blijven maar laag. Ik snap er niks van. We zien ook dat alle landen kokende pannen zijn. Die borrelen bijna over van revolutionaire gevoelens. Want mensen willen overal revolutie. Toch? De machten houden elkaar een beetje in stand met kerndreigingen. En het is gewoon, het staat op het punt om allemaal tot een kookpunt te komen. En dat zal onder het zesde zegel gebeuren. Begin van de weeën. En de hemel week terug als een boek. En ik geloof dat dat ook betekent dat de geestelijke kennis, het inzicht in de dingen van God, wordt weggenomen van de hele aarde. Met uitzondering natuurlijk van die 144.000 verzegelden die we straks in het volgende hoofdstuk zullen zien. Maar wat zijn we nu aan het doen in de scholen, in de universiteiten? Wat is de Verenigde Naties van plan? Wat zijn ze van plan, moet ik zeggen? Wat willen we allemaal? We willen allemaal de hemel niet meer in onze levens. We willen dat hij, God, wordt weggeredeneerd uit ons bestaan. Nou, als we dat nou zo graag willen, dan zegt God onder het zesde zegel, oké, jullie hebben het nou allemaal zo graag gewild. Ik zal u laten zien wat de gevolgen daarvan zijn.
Die ene Harari, die zegt het gewoon zo. Die zegt het gewoon zo. Jullie zullen ook geen deel meer hebben. We hebben God niet meer nodig.
Wie is dat?
Die man die stuurt Klaus Schwab aan, laat maar zeggen.
Oh ja.
Die is heel erg in het transhumanisme bezig.
Oh ja.
En die zegt dat.
Ja, ze zijn al bezig om chips te ontwikkelen die dan in je hersenen kunnen komen of zo.
Ja.
Mensen kunnen al klonen, ze kunnen al...
Elon Musk is daarmee bezig, geloof ik. Hè?
Ja.
Ja. Die is al helemaal klaar. Ja.
En elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. Ook daar zie je weer alle macht en gezag wat omver opgeworpen bergen zijn in het Oude Testament sterke heersers, onbewegelijke machten. Psalm 46, vers 3. Nou, ik heb een hele rits teksten erachter gegooid. En elk eiland, commerciële mogendheden, Openbaring 16, vers 20, enzovoort. Er komt een wereldwijde revolutie en op elk terrein dat de weg zal vrijmaken voor een totalitair regime, dat van de werelddictator en zijn valse profeet. Want dat is als de bezuinen klinken. Als er zo'n chaos is, dan zal dus het beest zal dan, die valse vrede had, hè, die zal dit ook weer gebruiken om zijn totalitaire macht te manifesteren. Dus eerst de vrede, dan wordt iedereen aan hem gebonden. Dan de chaos en nu is het afgelopen, nu gaat mijn wet gelden. Dat is namelijk de nieuwe religie die gaat komen. Graan en spijs over niet meer. Aanbidding van het beest, aanbidding van het beeld. En als je niet dat aanbidt, dan word je gedood. Het zal een tijd worden, hè?
Gelukkig waren we daar niet mee te maken.
Nee! Maar we zien wel de geestelijke invloed nu al in de maatschappij toenemen. En dat moet ons gewoon meer en meer aansporen om de Heer Jezus nog meer te zoeken. Onze aandacht op hem te richten, de broeders en zusters te versterken, te vermanen, te vermoedigen, te vertroosten. En elkaar, als het kan, op te zoeken in deze dingen. Ja? Nou, ik heb die laatste drie versen even samengevat, als past dat niet meer op het blaadje. En de koningen van de aarde, dus er komen nu 7 groepen. De koningen van de aarde, en de grote, en de overste over 1000, en de rijke, en de sterke, en elke slaaf. En de vrije. Dus dan heb je 4 en 3. Je hebt de koningen van de aarde. De grote, de overste, over 1000 en de rijke. Dus dat zijn de elite. De sterke, de slaven. En de vrije. Dat zijn de gewone mensen. Verborgen zich in de holen en in de rotsen van de berg. Ik zag van de week op televisie ook weer een stukje Oekraïne. Dat ze zich allemaal gingen verschuilen in de schuilkelders en zo. Hè? Het schijnt dat daar flatgebouwen zijn met ingebouwde schuilkelders. Ja. Ja. Nou, dat zien we dus hier ook. En ook in de rotsen van de bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons, verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Het is wel merkwaardig dat die mensen dan al weten dat er een God is die op de troon zit. En dat er een lam is. Terwijl de hemel wijkt terug als een boek.
Dat ze dan toch nog steeds niet willen buigen.
Ja. Ja.
Zo, dat is.
Zo werd hij dus afgedwaald. Of ze nu liever de werk op hun balen als op aanroepen.
Ja, nog liever sterven zelfs.
Ja. Of gewoon helemaal geen hersenspoel.
Misschien kun je even mee naar Openbaring 9. Daar staat, als de bezuinen gaan klinken, dan heb je dus de vreselijkste demonische folteringen van de verschrikkelijkste leerlingen die er dan zullen zijn. Maar dan staat er in vers 20. En de overige van de mensen die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen. Dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen. En zij bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun diefstallen. Het is toch onvoorstelbaar?
Ja, dat is echt onvoorstelbaar, ja.
Ja.
Want daar spreek je nog iemand op aan dat we zondaren zijn, maar dat zijn zij dus blijkbaar niet meer.
Nee, klopt.
Maakt niet uit wat je gedaan hebt.
Maakt niet uit wat je gedaan hebt.
Zelfs geen moord.
Nee, klopt. Dus ze weten dat God het is, want dat zeggen ze hier, hè? En toch bekeren ze zich niet. Zo is de mens, mensen. Het is een wonder dat wij door zijn genade geroepen zijn en gered zijn en behouden zijn. Het is een wonder van zijn genade, echt waar. Anders, wij zijn net zo. We zijn haar beter. Dus dat is ja. Nogmaals, laten we in onze samenkomsten daar toch meer uiting aan geven aan die dank. De een doet het zo, de ander zo. Ik vind het heerlijk als jij staat die halleluja roepen zo. Ik doe het liever op een andere manier. Maar dat maakt helemaal niet uit. Moet je elkaar ook in bemoedigen. Maar laten we hem dan groot maken daarom. Die genade. Want deze tijd zal verschrikkelijk duister zijn. En als je nog kinderen hebt die niet geloven, Bid voor ze. Want wie weet komen ze in deze tijd. Je weet het niet. Nou, wat ook merkwaardig is, dat ze dus zeggen voor de toorn van het lam. Want dat hebben ze dus kennelijk weet van, dat er een toorn van het lam is. Ik heb ooit in 1997 de film Titanic gezien. In de bioscoop, ooit. En op een gegeven moment gaat die zinken. Wat doen al die mensen dan?
Gaan ze naar boven.
Ja. Ze gaan niet naar beneden lopen. Nee, maar wat? Dan gaan ze allemaal ineens God aanroepen.
Oh, ja.
En dan zat er een dominee en die, of een priester. En iedereen zet er allemaal een bid voor mij. En, nee, maar dat zie je dus hier ook.
Dat zie je nu vandaag en daar ook, want dan gaat er een voetballer of zo, die wordt getroffen. En dan zeggen ze, die is ook overal handjes en dingen.
Ja.
Op het moment dat de mensen, en dan in één keer, oh, bidden, of weet ik veel.
Ja. Maar, dus daar was een ramp, ze stonden in één keer voor de dood. En ze in één keer gingen ze God aanroepen. Dus de mens weet gewoon dat God bestaat. Ze weten dat er een toorn is. Hè? Als er een ramp in een religieus gebied plaatsvindt, dan roepen ze ook vaak, er zal straf van God zijn, weet je wel. En hier de toorn van het lam. Maar die toorn van het lam is niet hier al. Dat hebben ze dus niet goed. Want de toorn van het lam is als hij komt. Maar de grote dag van een toorn is gekomen. Wie kan bestaan? Ze sterven liever dan dat ze God ontmoeten.
Dat is nu ook zo hoor.
Ja.
Afstraat hoorde je het ook.
Sorry, waar?
Afstraat hoorde je dat net zo goed.
Ja?
Ja. Waarom moet ik met die God? Ik ga liever naar de hel.
Ja. Zeggen mensen het echt, joh? Ja. Ik ga liever naar de hel.
Ja.
Gezellig met
z'n allen. Ja. Er zijn de hoeren in de snoeren, dat is bier.
Ja.
Ja, noem maar op.
Dat is dat bier?
Dat is helemaal niks van, hoor.
Nieuw voor mij.
Schrikkelijk, ja.
De gekste dingen hoor je, hoor. Wat hebben
we? Ja. Maar goed, lieve mensen, dit is het begin van de weeën. Maar het einde is het nog niet. En dat einde is de grote verdrukking waar de Heer Jezus over spreekt. In Matthäus 24 wil ik toch nog even voorlezen, als je dat goed vindt. Matthäus 24. Vers 21. En er zijn vandaag mensen die zeggen, ja, de grote verdrukking is al geweest. Ja. Ja. Wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt in vers 21. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geenszins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Dus dat zijn de mensen die tot bekering komen, hè? De grote schade niemand tellen kan. Als iemand in die tijd tegen u zegt, zie, hier is de Christus of hier. Dus de wetteloze, de mens van de zonde, de antichrist. Geloof het niet, want de anti betekent ook in plaats van, hè? In plaats van Christus. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Dat zijn de tekenen en wonderen van 2 Thessalonicenzen 2, van de leugen. Zie, van tevoren heb ik het u gezegd. Als zij dan tot u zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Binnenkamers. Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Nou, en dan vers 29. Er stond nu, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisteren, dat heb ik net voorgelezen. En de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen enzovoort. En dan zullen alle stammen van het land of van de aarde weeklagen. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Waar bestaat die grote heerlijkheid uit?
Uit ons.
Ja, uit ons, ja. En al die heiligen met hem. Prachtig. En dan staat er, hij zal zijn engelen uitzenden met bezuinigingsschaal. Ze zullen de uitverkorenen bijeen verzamelen. Dus dat is uit die grote verdrukking verzamelen de engelen de uitverkorenen. Maar wij worden niet door engelen bijeen verzameld, maar door de Heer Jezus zelf.
Dit is ook de rest van Israël.
Ja, heel goed. Ja, zeker. Ja. Dit gaat voornamelijk om Israël. Goed dat je het even zegt. De rest.
Niet vanaf vers 23 al? Dat in mijn ogen is dat ook al Israël.
Ja, klopt. Ja, dat heb je goed. Ja. De focus is echt Israël hier. Ja. Nou, dan heb je dus die tekst uit 32, vers 32, wat jij net aanhaalde. Leert nu van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zij zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruit, weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Dus dat betekent als die mensen in de grote verdrukking deze dingen zien gebeuren, dan weten ze, oh, de Zoon des Mensen staat te komen. En wij als gemeente van God, leden van Christus, hebben met hele andere zaken te maken. Niet met valse Christussen, maar met een... Nou, ja, met wat ik dus heb verteld op die dag, met listen van de tegenstander.
Maar dus absoluut niet kunnen wij refereren aan de vijgenboom in deze tijd.
Nee. Niet die vijgenboom, nee, klopt.
Sowieso niet deze vijgenboom. Nee.
Hij zegt daar gewoon van, ja, je ziet ook aan een vijgenboom wanneer de zomer erbij is. Dus als je deze dingen ziet gebeuren, dan weet je ook wanneer ik kom. Maar wij zien niet uit naar tekenen, wij zien uit naar zijn komst elke dag. Dat is ook weer iets heel anders. Ja. Goed, nou, zijn er nog vragen, opmerkingen of aanvullingen? Veel gehoord, hè, vanavond. Marianne, kon je het allemaal volgen? Al opgeschreven, ja. Onderstreept.
In vijgenboom is toch ook het beeld van Israël eigenlijk?
Ja.
Wederop richting van Israël.
Ja, goed zo.
Dus in die zin is het voor ons ook wel een teken. Ja,
nee, maar dat is alleen in dat Matteüs 24 stukje refereert hij daar niet zozeer aan. Ja. Maar wel in andere gedeeltes weer. Hè? Dan zegt hij bijvoorbeeld van, als je de vijgenboom ziet uitlopen, dan weet je dat...
Ja,
dus als je Israël ziet uitlopen, het nationale herstel is al bezig. Maar dat wil niet zeggen dat het een goede zaak is dat ze naar een land gaan. In die zin, ze gaan dit allemaal tegemoet als ze niet geloven. Hè?
Ja, we zullen ook allemaal uitgaan. Toch?
Niet allemaal. Een sterk overblijfsel zal Jeruzalem verdedigen tegen de invasie van de Assyriërs. En ze zullen stand houden. Dat lees je in Zacharia 12 en 14 ook. Dus ja, we hebben heel veel details over de toekomst. Maar we weten ook heel veel dingen niet. Dus de tijd voor het zal de kennis vermeerderen. Maar voor ons, voor vanavond, focus je aandacht op Christus, op zijn heerlijkheid, op de genade die ons gegeven is. Zodat wij vandaag dat zout zijn, dat licht zijn. En dat is een geweldige roeping om dat te mogen doen.